En welkom wederom bij de Daalder Denkt Hardop, de podcast waarin ik, Chief Investment Strategist bij BlackRock, Lucas Daalder, waarin ik inga op de trends in financiële markten en alles wat daarmee samenhangt. Dus macro-economie, geopolitiek, eigenlijk wat je als belegger allemaal in je achterzak wil hebben op het moment dat je nadenkt over je beleggingsbeleid. Daarnaast heb ik altijd de wekelijkse podcast tip. Doe ik verder altijd mijn best om een item te vinden voor de rubriek opmerkelijk en onbesproken. En ja, hebben natuurlijk een heel leuk muziekje. Om dan gelijk maar even met die podcast tip te beginnen. Die was ik vorige week dus helemaal vergeten. Ik kreeg gelijk ook allerlei reacties. Waar blijft mijn podcast tip? Hoe kom ik de week nou door zonder een nieuwe podcast? Dus ja, dan zit niks anders op dan dat ik dat deze week goed maak door op zijn minst 2 podcast tips te geven. En laat ik daar dan ook gelijk maar mee beginnen. Want dan hebben we dat tenminste gehad. Overigens nog even ter herinnering. De mensen die op 26 mei op de borrel waren en die mij een tip hadden gegeven ten aanzien van een podcast, stuur die alsjeblieft nog even per mail op. Ik heb ze niet allemaal kunnen onthouden en ik had het gevoel dat er wel een paar goede tussen zaten. Dus stuur mij nog een keertje de podcast tip op die je mij op die avond hebt gemeld. Nou, verreweg de leukste podcast tip van deze week is die van Planet Money. Het gekke is dat ik eigenlijk dacht dat ik zelf nauwelijks meer luister naar die podcast van Planet Money. Maar op een manier komt die toch wel vaak terug in mijn tiplijst. Dus ik luister er kennelijk toch wel regelmatig naar. Maar dit is echt eentje die de moeite waard is. In die zin, het is een drieluik. Ze hebben daar echt alle moeite gedaan om een podcast te maken die helemaal door AI ontworpen was. Weliswaar natuurlijk ook nog wel aan de hand van menselijk ingrijpen. Maar in principe is alle tekst bedacht door ChatGPT. En dan gaat het om nummer 4. Degene die zeg maar laatst is uitgerold. Maar daarnaast, en dat vond ik ook wel heel erg cool, gebruikmakend van een AI-stem. Waarbij ze dus eigenlijk geluidsopnames van een oude presentator die inmiddels niet meer bij het programma werkt in de computer hebben gevoerd. En na weet ik veel, 100.000 iteraties een soort stem kregen die er toch echt wel redelijk goed op blijkt. De serie als geheel heet AI Podcast. Je hebt 1, 2 en 3, dus 1.0, 2.0, 3.0. Serie 1 is Rise of the Machines. Serie 2 heet The Host in the Machines. En nummer 3 is Dial M for Mechanization. Als je het kort wil houden, dan moet je eigenlijk alleen die derde luisteren. Dat is het eindproduct. Maar ik vond zelf nummer 2 het leukst. Want daar hebben ze het dus inderdaad over hoe die stem van die oude presentator langzaam maar zeker menselijk wordt en gebruikt kan worden. Opmerkelijk. Overigens vind ik het wel jammer dat ze niet zeggen hoeveel tijd en energie ze als mensen hier ingestoken hebben, want het eindproduct is, ik vind het niet eens heel slecht. Hè? De presentatoren zelf, die roepen natuurlijk allemaal om het hardst dat het in niets lijkt op een goede uitzending van Planet Money. Ik vind dat persoonlijk eigenlijk nog wel meevallen, maar interessant is dat je kan natuurlijk niet tegen ChatGPT zeggen, maak een uitzending van Planet Money. Je moet dat echt wel stap voor stap begeleiden. In dit geval hadden ze een research rapport wat ze in stukjes en beetjes aan ChatGPT moesten voeren. En uiteraard ook bij het interview van de auteurs van dat rapport moesten ze natuurlijk wel echt menselijke stemmen gebruiken. Weliswaar deden ze dat ook weer allemaal aan de hand van de vragen die ChatGPT zelf bedacht had. Hè. Dus ook daar wel echt ChatGPT in de hoofdrol. Maar de begeleiding hierbij was natuurlijk toch wel in manuren behoorlijk wat. Dus dat had ik heel erg leuk gevonden als ze dat even hadden gemeld. Van in hoeverre is dit nou echt efficiënter of niet? Dat is leuk. Maar of hier nou inderdaad mee aangetoond is dat ChatGPT dit soort van activiteit echt gaat overnemen, dat kan je gewoon heel sterk afvragen. Maar goed, in elk geval wel heel erg actueel en de moeite waard. En dan een tweede podcast. Ja, dat is een heel andere. Die heet Wild Britain. En hij is van BBC Inside Science. Waarin ze ingaan op de doelstelling van Britland. En ik geloof niet dat het alleen Britland is, maar dat het eigenlijk een doelstelling is die wereldwijd zo'n beetje geldt. Maar in elk geval de doelstelling om tegen 2030 ongeveer 30% van het totale land en zee van Engeland en omgeving weer tot natuurgebied te hebben gemaakt. Waarom ik deze tip is niet alleen omdat George Monbiot erin zit. Dat is de schrijver van een boek wat ik al eens een keertje heb aangeraden. Maar ook de manier waarop ze deze casus hebben ingevlogen. Ze doen alsof we al in 2030 zitten. En er wordt met 4 gasten teruggekeken op het succesvolle implementatie van dit fantastische beleid. Waarbij je natuurlijk onderuit zo hoort dat de kans hierop eigenlijk heel erg klein is. Zonder dat ze dat overigens zo duidelijk naar buiten brengen. Dus ik vond het wel een hele inventieve manier om de problematiek rond deze doelstelling goed in kaart te brengen. En als ik dan toch bezig ben, laat ik het dan ook helemaal maar goed maken. Ten opzichte van vorige week heb ik er nog een derde. Stephanomics, the key to making AI a benefit, not a hazard. Hierbij wordt de auteur van een nieuw boek, Power and Progress, aan het woord gelaten. Darren Acemoglu. Ook wel bekend van het boek Why Nations Fail. Maar in dit boek gaat hij dus heel specifiek in op wat de risico's van AI zijn. En waarom het beeld dat we hebben van AI, ja, zeg maar technologische vooruitgang, dat het toch iets minder simpel is dan mensen denken. Het kon wel eens een keertje een pijnlijk gebeuren worden. Dat is eigenlijk de strekking van het boek. Daar heb ik het boek zelf niet gelezen. Ik zit ook te twijfelen of ik het wil lezen. Ik heb een aantal keer reviews gelezen dat het toch niet zo heel erg sterk boek was. En ja, 700 pagina's, ja, dat is toch alweer een behoorlijke happertje tijd. Maar goed, luister de podcast en vorm zelf je eigen mening, zou ik zeggen. Uiteraard pas nadat je deze podcast hebt afgeluisterd, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je nu opeens hiermee stopt. Ik hoop hiermee voldoende compensatie geboden te hebben voor het feit dat ik vorige week geen podcasttip heb gegeven. En hiermee kunnen we dan echt met de taalbedenk beginnen. Tja, wat zal ik eens zeggen over de financiële markten? We hebben de afgelopen tijd wel weer wat opwaartse tendensen gezien bij de aandelenmarkt. Waarbij met name de Amerikaanse markt nu een beetje op het randje zit dat we wel of niet in een nieuwe bullmarkt terecht zijn gekomen. Of althans, en daar zijn ook weer allerlei definities over, maar een van de geëikte definities is dat je 20% vanaf de bodem, dat je dan kan spreken van een nieuwe bullmarkt. Andere definitie is trouwens dat je eerst de vorige top moet uitnemen. En daar zijn we natuurlijk nog lang niet. S&P 500 handelt nog steeds een procentje of 10 onder zijn voorgaande top. Maar goed, die 20% daar hangen we nu net op. Maandag was het slot er net onder. Ja, misschien dinsdag, want ik neem het natuurlijk op dinsdag op. En u luistert op woensdag. Misschien is het dan al gebeurd. En de centrale vraag die hierbij dan gelijk naar boven komt te drijven is, waarom dan? Want laten we eerlijk wezen, zo goed gaat het allemaal niet in de wereld. Zeker, er was een mooi banenrapport in Amerika. Dus vrijdag hebben we weer een nieuwe payroll report gezien, waar 300.000 plus nieuwe banen waren gecreëerd. Maar als je kijkt naar de faillissementen, die lopen op. Als je kijkt naar de leenvoorwaarden in de bank, die de banken stellen, die worden steeds krapper. Als je kijkt naar de inflatie, die is eigenlijk nog steeds niet heel erg goed onder controle. Dus een banenrapport van 300.000 plus was, ja, nu positief nieuws. Twee maanden geleden werd dat toch heel duidelijk gezien als negatief nieuws, namelijk dat er geen groeiafzwakking plaatsvond. Persoonlijk vind ik het altijd wat riskant om op basis van één banenrapport nou al te stellig uitspraken te doen. Het kan best zijn dat dit de laatste spurt was en dat we vervolgens weer een tikje terug gaan doen, maar het neemt niet weg dat er in elk geval door de beurs op dit moment heel erg positief op gereageerd werd. Of toch niet, want dat is het tweede thema wat eigenlijk op dit moment vrij centraal terug te lezen valt in alle blogs en berichtgeving rond de, in half de Amerikaanse markt. En dat is dat het met de breedte van de markt eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed gaat. Zo lees ik in de New York Times dat 90% van de winst van de S&P 500 te danken is aan slechts 7 grote companies. Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla en Alphabet. En dat de rest eigenlijk min of meer zijwaarts heeft bewogen. En dat zie je ook inderdaad terug als je bijvoorbeeld naar de S&P 500 kijkt en die afzet tegen de S&P 500 equal weighted, waarbij je dus niet de large caps een zwaarder gewicht geeft, maar alle aandelen even zwaar meeweegt. Dan zie je dus inderdaad dat de S&P 500 een procent of 11 omhoog gegaan is, terwijl de equal weighted S&P variant slechts een procent omhoog is. Dus kortom, er zit een behoorlijk gap van ongeveer 10%. En daar zijn allerlei statistieken voor. En hoe je er ook naar kijkt, dit zijn uitschieters die je historisch gezien nog nooit eerder hebt gezien. Dus een dergelijke grote gap, zo'n korte periode, dat komt eigenlijk haast niet voor. En je kan het bijvoorbeeld ook zien aan het grote gewicht van, ja, de grote 7 of de grote 5. De grootste 5 bedrijven van de S&P 500 hebben op dit moment een gewicht van 24% in de totale S&P 500 index. Kortom, het is een opmars van eigenlijk een relatief klein select groepje aandelen die de hele markt omhoog trekt. En het grootste gedeelte van de markt, ja, die beweegt eigenlijk op zijn best zijwaarts. Dan zal het voor de grote indexbeleggers niet veel uitmaken. 11% is 11% waar het ook vandaan komt. Maar daar hangt hier toch een beetje een zweem van onzekerheid omheen. Want de laatste keer dat we een dergelijke hoge concentratie zagen was natuurlijk tijdens de dotcom zeepbel die in 2000 zo'n beetje tot uitbarsten kwam. Overigens was de concentratie toen nog veel kleiner. Dus we hebben eigenlijk te maken met een veel grotere concentratie. Nou ja, dan is het duidelijk dat er natuurlijk echt wel een risico ligt. En in dit geval heeft het alles te maken, de concentratie. Het is niet dat het de 5 grootste aandelen zijn die nog groter geworden zijn. Ze zitten natuurlijk ook allemaal wel zo'n beetje in dezelfde hoek. Laten we zeggen AI, computers, technologie. Het is niet dat hier een grote olieproducent of een supermarktketen tussen zit. Nee, het is allemaal echt wel heel specifiek één onderdeel van de economie waar alle winst op dit moment behaald wordt. En dat geeft natuurlijk inderdaad wel een structurele zwakte, ja, risico van zo'n S&P 500 weer. Op het moment dat de fantasie enigszins uit de technologie gerelateerde aandelen begint te lopen, wordt het ook heel erg moeilijk om dat binnen de brede index nog te compenseren door, ja, sterker groei elders. Gegeven het gewicht van die fondsen, dat het zo groot is, het lot wordt op een gegeven moment steeds meer en meer bepaald door die paar hele grote namen. Overigens, om dat even ook lokaal te trekken. In Nederland hebben we natuurlijk ook een aantal best wel grote belangrijke spelers in de semiconductor industry. ASML, ASMI, Besi. Nou, als je naar de AEX kijkt, zie je toch een veel gunstigere verdeling in die zin. ASML is inderdaad de grootste, 16,7%. Maar nummer 2 is Shell, 14,5%. En daarna Unilever. Dus je hebt een veel beter verdeelde index. Ik wil niet zeggen dat je daarmee de AEX nu moet kopen. Maar het opmerkelijke is natuurlijk wel dat je, als je puur de AEX ziet qua sectorverdeling, dat zijn maar 25 fondsen, qua sectorverdeling heb je op dit moment een beter gediversifieerde index als je de AEX koopt dan als je de S&P 500, waar in principe 500 namen in staan. En wat voor de Nederlandse aandelenbeurs geldt, geldt trouwens ook voor de Europese index. Als je de Stoxx 600 erbij pakt, wat zeg maar een beetje de evenknie is van de S&P 500, dan zie je dat de top 5 een gewicht van 12,6% in totaal heeft. Waarbij je het dan hebt over namen als Nestlé, ASML, AstraZeneca en LVMH. Nogal een vrij divers pakket aan activiteiten, waarbij je dus die concentratierisico's die je in Amerika ziet veel minder hebt. Iets om in je achterhoofd te houden als je nog eens een keertje nadenkt waar je je geld wil beleggen. Uiteraard hoeft het niet te betekenen dat Amerika achter gaat blijven bij Europa. Het geeft alleen wel uit dat je heel erg geconcentreerd bent. Een beetje een one-trick pony begint het te worden. Ja, dat kan helemaal goed uitpakken, maar het kan natuurlijk ook helemaal misgaan. Beetje binair. Persoonlijk hou ik van wat meer spreiding. Nu ga ik even twee quotes doen. De eerste is van de ECB, en die is in het Engels uiteraard. Investors are once again concerned about potential economic slowdown. De volgende is van de Nederlandse bank, DNB. Marktwaarderingen van risicovolle activa tonen zodoende weinig zorgen over economische vooruitzichten en gaan van een optimistisch scenario uit. Een zachte landing waarin de inflatie terugkeert naar de doelstelling zonder dat de economie een stevige groeivertraging doormaakt. Toch knap, twee centrale banken die in precies dezelfde week naar buiten komen met een stability report of een stability review. En waar je dan zonder al te veel problemen eigenlijk dit soort tegenstrijdigheden kan vinden. Beetje flauw, ik geef het gelijk toe. De ECB verwijst hier namelijk heel specifiek naar de yield curve, waarbij je ziet dat de korte kant van de curve, dus de kortlopende rentes, veel hoger blijven liggen dan de lange. Wat over het algemeen gezien wordt als een recessieindicator. Terwijl de Nederlandse bank waarschijnlijk veel meer haar ogen heeft laten vallen op de ontwikkeling in de aandelenmarkt en wellicht ook de ingeprijsde verwachtingen ten aanzien van het monetaire beleid, die inderdaad ten tijde van de deadline dat deze rapporten naar buiten kwam, ja, liet zien dat de markt rekening hield met een vrij snelle renteverlaging, voornamelijk in de VS. Overigens is die renteverlaging inmiddels alweer uitgeprijsd, wat dan weer een risico is voor rapporten die een redelijk lange doorlooptijd hebben, zoals die stability reports over het algemeen wel zullen hebben. Blijft mijn kritiekpunt overigens wel overeind. Waarom komt er in één week tijd van vier verschillende instellingen een stability review of een stability report naar buiten? Ja, want je gelooft het niet, maar zowel het Centraal Planbureau, de ECB, de Nederlandse Bank en AFM kwamen juist vorige week met hun stability reviews naar buiten. En er is niks mis met een stability review. Het is een rapport waarbij gekeken wordt naar wat de onderliggende risico's in financiële markten zijn. Waar het mis kan gaan, ben ik grote fan van. Laten we dat vooral van tevoren proberen in te schatten en niet achteraf. Maar iets meer coördinatie is denk ik wel wenselijk. Want laten we eerlijk wezen, hier is heel veel manuren of vrouwuren ingestoken. Er zijn allemaal mensen die hier druk bezig mee geweest zijn. Die hoopten toch wel enigszins aandacht te krijgen voor hun standpunten. Ja, en als je allemaal tegelijkertijd met zo'n rapport naar buiten komt, er is natuurlijk niet eindeloos veel ruimte om hierbij stil te staan. Dat doet mij altijd een beetje denken aan de periode dat ik zelf nog aandelenanalist was en dat je dan op één dag Aegon en ING tegelijkertijd met kwartaalcijfers naar buiten zag komen. En dat dan vaak ook nog eens in de week, waarbij ook ABN en Fortis, dat bestond toen nog doodleuk, hun cijfers publiceerden. En dat allemaal natuurlijk gecombineerd met analisten calls die je ook allemaal bij wilde wonen. En dan had je dus inderdaad wel heel erg veel te doen opeens in één week. Maar goed, genoeg geklaagd. Zijn er nog leuke conclusies, wetenswaardigheden en andere dingen te vinden in die rapporten? Nou, ik ben er doorheen gegaan. Ik kan niet zeggen dat ik alles gelezen heb. Met name het rapport van de ECB is toch erg lang. 100 plus pagina's. CPB en AFM die waren gelukkig wat bescheidener van aard, dus die zijn wat makkelijker te verwerken. En dat ga ik dus bij deze ook doen. En laat ik dan beginnen met het rapport van de CPB. Dat risicorapportage financiële markten 2023 heet. Nou, je kan je natuurlijk afvragen, waarom zou het CPB in godsnaam iets willen zeggen over financiële markten? Nou, dat staat gelijk bij de eerste zin in de inleiding. Op verzoek van de Tweede Kamer, op aanbeveling van de commissie De Wit, schrijft het Centraal Planbureau sinds 2012 een jaarlijks risicorapportage financiële markten. En als ik dan in de Tweede Kamer zou zitten en dit zo zou lezen, dan zou ik denken, nou, dat gaat eigenlijk allemaal best wel lekker. Het CPB meldt dat de kans aanwezig is dat de Nederlandse economie de komende tijd in een lichte recessie belandt. Lichte staat hierbij tussen twee van die haakjes. Maar de financiële positie van het Nederlandse bedrijfsleven is sterk en vormt geen groot risico voor de financiële stabiliteit. De Nederlandse overheidsschuld is Europees gezien laag, maar de schulden in andere Europese lidstaten zijn hoog. En het risico van een eurocrisis is nog steeds aanwezig. Oké, dat is dan inderdaad een kanttekening, maar niet direct iets waar de Tweede Kamer nou heel veel invloed op kan uitoefenen. Huishoudens en financiële instellingen zijn het afgelopen decennium weerbaarder geworden tegen schokken vanuit de woningmarkt, waarbij banken met name ook inderdaad genoemd worden als zijnde niet meer zo afhankelijk van de woningmarkt. Uiteraard wordt ook stilgestaan bij risico's zoals inflatie, de problemen in de Amerikaanse bankensector. Zelfs het woord crypto kan ik nog 12 keer terugvinden in het rapport. Klimaatveranderingen worden genoemd, kwetsbare groepen in de samenleving. Alle vinkjes worden eigenlijk wel zo'n beetje gezet. Maar om dit nou een risicorapportage financiële markten te noemen, nee, dat gaat me echt wat ver. Het is meer een algemene risicorapportage van de Nederlandse economie at large. Maar het feit dat de term aandelen maar 6 keer wordt genoemd, het woord spread geen 1 keer terugkeert in de hele publicatie. Nou ja, het is niet waar. In een voetnoot staat toevallig het woord spread dan nog, maar het gaat eigenlijk helemaal niet over financiële markten. Let wel, dat zou ik ook helemaal niet verwachten van het CPB, maar ik zou het wel verwachten van een rapport waar risicorapportage financiële markten boven staat. Dus doe iets aan die titel. Blijf voor de rest keurig doorgaan met deze rapportage. Hoewel ik wel ook een beetje het gevoel heb dat het een gesapig beeld oplevert. Het is allemaal wel oké. Dat is eigenlijk de afdronk die ik krijg als ik dit rapport zo'n beetje doorblader. Banken oké, bedrijven oké, consumenten oké. Je zou zeggen dat het allemaal wel losloopt met de Nederlandse economie. Dan de Nederlandse Bank met het overzicht financiële stabiliteit voorjaar 2023. Een redelijk overzichtelijk rapport, niet te veel pagina's, wel veel grafieken en dergelijke. Veel informatie ook, maar handig gerangschikt volgens stapbladen. Zeker een verbetering ten opzichte van de oude publicatie die ik van de Nederlandse Bank gewend was, waarbij je toch wel eindeloos moest doorbladeren en eindeloos moest lezen voordat je eindelijk een beetje door had wat de conclusie was. Dus ik zou zeggen, hou dit vooral vast. Overigens, een aantal van de thema's die ik net bij het CPB noemde, kom je hier ook tegen. De banken staan er redelijk goed voor. Vastgoedsector is lang niet het probleem als wat het in het verleden was. Maar hier is de toonzetting echt wel heel anders. En dat wordt gelijk al duidelijk als je de eerste zin van de samenvatting leest. Door de aanhoudende hoge inflatie en de verkrapping in financiële condities blijven de risico's voor financiële stabiliteit hoog. Of financiële markten zijn kwetsbaar voor hernieuwde volatiliteit en correcties. Nou is dat natuurlijk een beetje een open deur. Volgens mij zijn financiële markten altijd kwetsbaar voor hernieuwde volatiliteit en correcties. Maar goed, het geeft in elk geval aan dat hier risico bovenaan staan. En ja, dat was bij het CPB toch ontbrak enigszins wat mij betreft. En in dit rapport zie je ook echt andere thema's opduiken die ook echt wel de moeite waard zijn wat mij betreft. Bijvoorbeeld central clearing. Central clearing, en ik ga weer even een quote doen, sorry dat ik jullie daarmee vermoeid, maar central clearing heeft echter ook gevolgen voor de liquiditeitsmanagement van pensioenfondsen, omdat strengere onderpandseisen gelden. En dan hebben ze het natuurlijk over de margeverplichtingen die in kas moeten worden voldaan en ook dat tussentijds dus gedurende de dag kan plaatsvinden dat er opeens extra geld moet worden bijgestort. Hierbij wordt natuurlijk heel specifiek verwezen naar de crisis die we in de Britse staatsobligaties hebben gezien in het najaar van vorig jaar. Rond het fantastische beleid van Liz Truss, waarbij de short squeeze plaatsvond, waarbij de Nederlandse Bank in samenwerking met AFM trouwens onderzoek gaat doen naar in hoeverre die liquiditeitsverplichtingen tot een ander beleid moet gaan leiden. Dus als je een pensioenmanager bent, watch this space. Heb ik nog kritiek? Ja, zeker. Dat is nou eenmaal de aard van dit beestje. Ze doen bijvoorbeeld een fantastische risicoanalyse van de Nederlandse bankensector, waar ik op zich helemaal niks op tegen heb. Er komt een recessie, de werkloosheid loopt op naar 5,5%, maar en hier komt hij aan het einde, en dan hebben we het over 2024. Aan het einde van de periode stabiliseert de economie, daalt de inflatie richting de 2%. Ja, jongens, de blinde vlek van 2%, hou daar nou eens een keertje mee op. Juist in een risicoscenario mag je ook best wel eens een keertje uitgaan van inflatie van 5% of laten we zeggen 10%. Nou snap ik dat je niet alle risico's kan meenemen in één risicoscenario, maar toch elke keer komt dat dogma van die 2% ja, duikt weer op. En dat hoeft echt niet in deze context. Verder geen enkele melding over AI. Wat toch wel opmerkelijk is gegeven de mindset van financiële markten op dit moment rond dat thema. En wat ik voor de rest mis, maar wat ik op zich ook weer niet heel erg onlogisch vind dat het niet in dit rapport staat, is de risico rond centrale banken zelf. En hierbij denk ik dan niet direct aan de ECB of al helemaal niet aan de Nederlandse bank, maar het avontuur, het monetaire avontuur van de Bank of Japan, hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Nou, ik ben toch wel benieuwd hoe we hier een draai aan kunnen gaan geven. De gerealiseerde verliezen lopen al behoorlijk op bij de centrale banken. De ongerealiseerde verliezen liggen nog een heel stuk hoger. Kom ik bij het laatste rapport wat ik nog kan behandelen, die van het AFM. Ik ben eigenlijk al over de tijd heen. Ja, als ik er eentje dan toch de hoofdprijs mag geven, dan vind ik het AFM eigenlijk het leukste rapport. Ja, het gaat ook inderdaad het meest in op financiële markten, precies wat je zou verwachten. AI, central clearing, concentratierisico's, de risico's van handel in de energiemarkten, cryptomarkten. Ja, het AFM heeft eigenlijk toezicht op al die markten, dus komt ook inderdaad echt wel met gedegen informatie en achtergrond waarvan je denkt, nou, het is interessant, zeker de moeite waard. Dus ik zou zeggen, AFM, ga vooral zo door. Misschien iets te veel een opsomming van alle mogelijke risico's die er op de loer liggen. Ja, dat is natuurlijk een soort van indekken. Dat snap ik eigenlijk ook alweer, maar dat leest op een gegeven moment wel vermoeiend zou kunnen. Mogelijk gaat het leiden tot. Maar goed, ik vermoed eigenlijk dat je daar niet heel erg makkelijk omheen kan. Overigens vind ik het AFM ook alweer een hele mooie quote geven over de tekortkomingen van dit soort rapporten. Dus als je het over de algemene assessment van Stability Reports. Dit is de tweede zin van hun website, waarin ze melding maken van meerdere gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan die potentieel risico vormen voor de financiële stabiliteit. Let op, daar komt hij. Van een ongekende stijging van de gasprijzen afgelopen zomer, acute problemen bij de Britse pensioenfondsen, het faillissement van één van 's werelds grootste cryptobeurzen FTX, tot de recente problemen met de Amerikaanse banken en de redding van Credit Suisse. Dat is de zin, ja, die loopt op zich een beetje vreemd als je hem losleest, maar dat is in elk geval wel de strekking van de problemen die zich de afgelopen na 12 maanden hebben voorgedaan. Geen van deze punten wisten we natuurlijk van tevoren of zijn duidelijk geduid van tevoren. En dat kan ook niet. Het is niet dat ik dat AFM aanreken, maar het geeft wel aan dat het natuurlijk heel erg moeilijk is om bij dit soort risicoanalyses van tevoren goed in te schatten welke van de echte risico's nou naar boven zal komen. Hoe je dat moet oplossen, weet ik niet. Ik waarschuw al jaren voor de ontploffing van Yellowstone Park, wat één grote vulkaan is. Eens krijg ik gelijk. Maar of je als belegger, en zeker een lange termijn belegger, nou iets mee kan, kan je natuurlijk heel sterk afvragen. En daarmee zijn we weer gekomen tot het einde van deze Daalde Denkt Hardop. Het was editie nummer 64. En ik hoop jullie allemaal weer te treffen bij de volgende. En dat zal nummer 65 zijn. Alvast bedankt.
Risicowaarschuwingen. Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de MiFID-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands BV, dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, telefoonnummer 020 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 170 683-11. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Alle in deze podcast vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock groep of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Deze podcast is uitsluitend bestemd ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Copyright 2023 BlackRock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. BlackRock is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.